Welkom bij Stopera op zondag, het programma over de Amsterdamse politiek van Amsterdam FM, live vanuit de Openbare Bibliotheek aan het Oosterdok. Mijn naam is David Pullen en tegenover mij zit Ellen Waldhuis.
Goedemorgen.
Deze uitzending van Stopera zondag staat in het teken van de waterschapsverkiezingen in Amsterdam, want ook daar gaan we komende woensdag 18 maart op stemmen. Maar wat doen die waterschappen nou precies? En waar moeten wij Amsterdammers ons nou eigenlijk druk of zorgen over maken? Voor dat laatste schuiven straks onze gasten Wieger Dulfer van Water Natuurlijk en Ariane Hoog van de VVD aan. En met behulp van het kieskompas voor de waterschappen werpen zij straks licht op de keuzes die wij kunnen maken. Maar eerst hebben wij Gerhard van den Top aan tafel. Hij is de dijkgraaf van waterschap Amstelgooi en Vecht. En dat is het waterschap dat het grootste deel van Amsterdam onder zich heeft. En hij komt ons uitleggen wat het waterschap nou precies doet en hoe het werkt.
Goedemiddag, meneer Van der Top. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
U bent dijkgraaf van Amstelgooi en Vecht. Hoe word je nou dijkgraaf?
Ja, dat is een proces waarbij het bestuur van het waterschap, het bestuur wat op 18 maart weer gaat worden verkozen, een commissie samenstelt en die maken een profiel. En bij dat profiel zoeken ze kandidaten en dat wordt door een gewoon werving- en selectiebureau gedaan. Nou, die commissie die doet vervolgens een aanbeveling naar het algemeen bestuur. En dat bestuur kiest dan een dijkgraaf, draagt die voor en vervolgens wordt die door de koning van Nederland benoemd. Aan de burgemeestersbenoeming, het lijkt er heel erg op.
Oké, en waarom bent u dat geworden? Waarom wilde u dat worden?
Nou, ik ben inmiddels bijna 30 jaar in het waterbeheer actief. Vanaf mijn studie in Wageningen wateringenieur geworden. En ik heb in heel veel landen om Nederland heen gezien hoe anders het kan met waterbeheer. En Nederland is echt wereldkampioen waterbeheer. Wij kunnen ons land 1/3 onder zeeniveau, 2/3 overstromingsgevoelig al eeuwenlang heel goed droog houden. We hebben het ook heel erg ontwikkeld, hè, voor een deel uit de zee en uit de meren hier ook in Amsterdam. Dus mijn motivatie was om na al die jaren buitenland vooral ook eens te kijken hoe we in Nederland ons waterbeheer de komende jaren verder kunnen ontwikkelen en ook kunnen onderhouden. Want de waterschappen, waar ik nu dus ook deel van ben, zijn eigenlijk voor een belangrijk deel heel weinig bekend bij de Nederlandse bevolking. En ik denk dat als je naar buitenland bent geweest, dan zie je ineens van wauw, wat hebben we eigenlijk een ongelooflijk mooi systeem ontwikkeld over de eeuw om ons land zo goed te beschermen tegen de zee. Daar wil ik wel aan bijdragen om dat zo te houden en daar ook in de toekomst aan bij te dragen.
En wat doet u dan?
Ja, als dijkgraaf ben je voorzitter van het bestuur. Dat betekent dat wij straks na de verkiezingen weer een nieuw bestuur hebben voor ons waterschap. Ik zal er straks iets over uitleggen waarom dat ook zo is, dat je daarvoor moet kiezen. Maar die partijen die vormen dus samen ook, net als bij de gemeenteraad, vormen ze een coalitie, maken een programma voor de komende 4 jaar. Dus ik ben zowel voorzitter van dat dagelijks bestuur, wat dus de dagelijkse operaties in het waterschap doet, als ook voorzitter van het algemeen bestuur, wat dat dagelijks bestuur controleert. He, dus en daarnaast ben ik natuurlijk ook veel in gesprek met de provincies, met gemeenten, ook met bedrijven, maar ook met bewoners. He, ik zit ook bij bewoners aan tafel om te horen hoe het nou daar gaat. We zijn bezig buiten Amsterdam om daar een calamiteitenpolder in te richten. Nou, dat is voor die mensen toch een heel ingrijpend iets. Dus daar ga ik ook persoonlijk naartoe om te kijken wat, ja, wat wij kunnen doen om die mensen ook te beschermen tegen zo'n situatie.
En u doet het nog niet zo heel lang, hè? Bevalt het?
Ja, ik vind het echt fantastisch. Het is in heel veel opzichten echt thuiskomen na die jaren in het buitenland. Ik woon zelf aan de Vecht, dus net buiten Amsterdam. En ja, je kijkt ook met andere ogen naar Amsterdam. Ik heb hier natuurlijk al, mijn vrouw komt hier vandaan, we hebben hier heel veel samen rondgelopen. Je kijkt toch weer met andere ogen naar de stad op palen. Hè? Als die stad eens omviel, wie zou dat betalen? Dat pijlbeheer van Amsterdam doen wij ook. Dus dat is een fantastische rol om te mogen vervullen in Nederland.
U zegt al even pijlbeheer. Zou u nou kernachtig even kunnen zetten wat nou eigenlijk de taken zijn van het waterschap? Wat doen zij nou?
Dat wil ik heel graag doen natuurlijk. Kijk, we hebben in Nederland waterschappen al meer dan 800 jaar. En die zijn eigenlijk opgericht door bewoners om zich gezamenlijk te beschermen tegen de zee. We hebben hier bijvoorbeeld in Amsterdam nog het oude gemeenlandshuis van ons waterschap. Die keken vroeger uit op de Zuiderzee. De stad was zeer overstromingsgevoelig. Nou, inmiddels hebben we de afsluitdijk. He, dus het is wat minder groot geworden dan vroeger. Maar we moeten nog steeds ook bij IJmuiden en ook aan de kust, bij de duinen blijven opletten dat ons land ook bij zeespiegelstijging niet overstroomt. Dus bescherming van de stad Amsterdam en omgeving tegen overstromingsrisico is een van onze belangrijkste taken. Daarnaast zuiveren we ook al het afvalwater. Dus als je 's ochtends de kraan opendraait En 's avonds misschien nog onder de douche bent geweest en al dat water dat loopt naar onze afvalwaterzuiving. Dan zorgen wij dat dat water weer schoon het watersysteem ingaat. Dus ook de kwaliteit van het water, de waterkwaliteit van de grachten in Amsterdam, maar eens wat te noemen. Dat is een deel van onze verantwoordelijkheid. En misschien heb je meegemaakt dat vorig jaar koningin Maxima in onze grachten heeft kunnen zwemmen. Nou, dat kan ik je zeggen dat dat een paar eeuwen geleden niet was gebeurd. Dat is het resultaat van ons waterschap. Dat we zulk schoon water hebben dat je daar nu bij zo'n evenement in kan zwemmen.
Dat hebt u in 3 eeuwen toch maar mooi bereikt.
Nou, ik denk dat het inderdaad een enorme prestatie is. Want als je kijkt hoe Amsterdam hier vroeger erbij lag, dan waren die grachten waren echt letterlijk een open riool. En de mensen stierven echt als ratten in de stad. En de enige reden dat de stad nog groeide was dat er veel mensen naar Amsterdam toekwamen voor de handel. Het was hier buitengewoon onaangenaam hier te wonen. Maar ja, er was geld te verdienen. En tegenwoordig is het zo dat toeristen naar Amsterdam komen vanwege de grachten. Het is een werelderfgoed, de grachten van Amsterdam. Dus dat is een heel mooi iets. Alleen ja, we vinden het zo gewoon dat we er bijna niet meer van bij stilstaan dat het zo bijzonder is.
Maar heel Europa is toch schoner geworden qua water?
Ja, nou, maar het is toch wel een heel, heel groot verschil of je in Nederland woont of dat je in Engeland of Spanje of in Duitsland woont. Als je de overstromingsellende ziet van de afgelopen jaren, er vallen nu in Europa hele andere regenbuien dan 10, 20 jaar geleden. Dat hele klimaatveranderingseffect begin je nu te zien. Nou, in Duitsland hebben we overstromingen gehad, in Engeland hebben we overstromingen gehad, in Spanje hebben we onlangs de afgelopen jaren altijd overstromingen gehad. En Nederland is al die tijd veilig geweest. Ja, dus je ziet dat wij met die investeringen in het waterbeheer wel een stuk beter ervoor staan. En dat moeten we ook blijven doen, omdat het systeem natuurlijk steeds weer verandert met de eeuwen. En dat we er dus veel beter voor staan dan veel omringende landen.
Maar
en zeker
zijn hier
dan landen
ook
in
overstromingen geweest? Er zijn hier ook overstromingen geweest?
Nou, wat hier in Amsterdam is gebeurd vorig jaar in juli bij die clusterbuien. Waarschijnlijk heb je het daarover, of niet? Of
ja, maar ook de Maas en zo in Limburg. En,
Nou, we hebben in 1995 hebben wij een echt hele kritieke situatie gehad in Nederland. Waarbij de dijken toen nog maar net eigenlijk konden houden wat er aankwam stromen. We zitten natuurlijk in een delta onderaan een aantal grote rivieren. En dat was echt een soort wake-up call op z'n Engels. Daar ging ineens de wekker af van wauw, wij moeten onze systemen weer gaan aanpassen, want die waterhuishouding verandert. Dus sinds die tijd zijn ook de waterschappen met de Rijksoverheid bezig om dat dijkensysteem ook in de rivieren, om dat aan te passen aan die nieuwe afvoerpieken die we nu zien we nu ontwikkelen. Dus we zijn nu weer bezig om ons voor de komende 30 jaar te beschermen tegen die nieuwe situatie.
Ja, u noemde dus net al bescherming tegen overstromingsgevaar en waterzuivering. U hebt ook al een paar keer het woord peilbeheer laten vallen. Waarom is dat belangrijk?
Ja, peilbeheer is ook een heel belangrijke taak die het waterschap uitvoert. Het waterpeil bepaalt eigenlijk voor een belangrijk deel of je de functie die op dat gebied zit, bijvoorbeeld woningbouw of landbouw of natuur, of je die in dat gebied kan handhaven. En doordat wij peilen op een bepaalde manier beheren, kunnen we ook al het water wat naar ons toestroomt, dat moet natuurlijk afstromen. Hè? Je moet van hoog naar laag, water stroomt van hoog naar laag. Dus als je de pijlen goed beheert, dan kan je met natuurlijk verval het water wat uit de omringende gebieden rond Amsterdam komt, kan je door de grachten, kan je dat naar het IJ en andere plekken afvoeren. Dus wij zorgen met die pijlen enerzijds dat je huis in Amsterdam, de palen, dat die niet verrotten, dat ze onder water blijven. Ja. Dat wij het water door de grachten kunnen afvoeren. Dat we in omringende gebieden, bijvoorbeeld in de landbouwgebieden, de boeren met hun trekkers het veld op kunnen. En als het niet meer kan, nou, dat je daar met andere technieken terecht kunt. Dus met dat hele peilbeheer houden we dat hele watersysteem, zo heet dat, hier intact. En de grachten van Amsterdam zijn dus een onderdeel van dat hele watersysteem.
Dus dan zou je, er zijn dus 3 taken die het waterschap zo te vervullen heeft. Je zou zeggen, laat ik het anders zeggen. Waarom regelen we dat politiek eigenlijk? Ligt het niet gewoon voor de hand om dat gewoon te regelen en dat buiten de politiek laten plaatsvinden?
Dat is een hele goede vraag. En die vraag wil ik ook heel graag even wat nader beantwoorden. Want het is eigenlijk een heel simpel antwoord, maar het is heel onbekend. In Nederland is het zo dat je eigenlijk voor alle publieke diensten betaal je met de BTW, je loonbelasting, gewoon de normale, algemene democratische belasting die ook via de Kamer en de gemeente en de provincie is geregeld. Er is 1 uitzondering en dat is water. En waarom doen we dat? Omdat water in Nederland zo'n enorm kritieke factor is voor het hele welzijn en de economie van ons land. Als je dus een apart belastingrecht maakt voor water, wat de waterschappen hebben, wij heffen waterschapsbelasting, dan moet je daar ook democratische controle op hebben, net zoals op de andere belastingen. Dus het feit dat we die waterbelasting hebben verbijzonderd, dus uit de algemene belasting hebben gehaald in een apart regime, dat maakt ook dat wij mogen meekijken wat we met die belastingen doen. Ik vind dat heel belangrijk, omdat als je dat niet doet, dan is de kans dat dat water, zeg maar die investering in onze veiligheid, wordt beconcurreerd met allemaal dingen die we nu ook zouden willen doen, rond onderwijs, rond scholing, rond veiligheid, allemaal andere thema's, die is heel groot. En dat zie je ook in andere landen, dat men vaak dan te laat wakker wordt, want water dat duurt altijd even, je moet daar 30, 40 jaar voor uitkijken. Dus dankzij die waterbelasting zijn we veilig, maar om die waterbelasting moeten we ook stemmen. En daarom is het ook 18 maart waterschapsverkiezingen.
Nou ja, dus het is voornamelijk omdat de waterschapsbelastingen zeg maar buiten de rest van de belastingen, ja. Belastingstelsel staat. Ja. En dat we daarom is het zeg maar onaantastbaar voor andere politieke keuzes.
Nou, het is niet het is onaantastbaar voor zeg maar de korte termijn doelen. En tegelijkertijd geeft het partijen en dus ook burgers de kans om mede te bepalen wat er met die belasting gebeurt. Het interessante is als je naar de gewone verkiezingen kijkt van de Provinciale Staten, van de Rijksoverheid of van de gemeente. Er zit een heel pakketje dingen in. Hè? Dan kies je voor een partij die en van onderwijs en van gezondheidszorg en van defensie en van al die thema's wat vindt. Bij het water management in Nederland kies je als burger gewoon van wat wil ik nou wat wil ik met dat water? Ik geloof dat je straks een paar fractievoorzitters hier krijgt die gaan er wat over uitleggen. Nou, ik kan je zien in onze bestuursbijeenkomst die ik nu heb meegemaakt sinds vorig jaar november, dan lopen de debatten behoorlijk hoog op, want er zijn echt wel hele grote verschillen van inzicht over waar het naartoe moet met dat water weer in ons gebied.
Dat is misschien een leuk bruggetje naar de vraag voor wat heeft de stedeling hier nou eigenlijk aan? Waar gaat het dan zo over? Die drie kerntaken die u net noemt, die snap ik.
Ja.
Maar waar komt dat vuurwerk in uw overleggen met het algemeen en dagelijks bestuur nou vandaan?
Ik moet een beetje voorzichtig zijn, want er is een mooie site, die heet Kieskompas. En die ga je straks uitgebreid zien. Ja. Maar laat ik even op een beetje hoofdlijnen dan
globaal,
wat dingen
inderdaad
zeggen. En dan hoop ik dat je dat straks met onze politici wat nader kunt uitdiepen. Maar bijvoorbeeld, je hebt een stroming die zegt, dit is het tarief. En zie maar wat je ermee kunt doen, maar meer mag het niet stijgen of moet zelfs omlaag. Dus dan ga je naar een hele grote versobering van je taken. Er zijn ook partijen die zeggen, laten we nou ook aan innovatie doen. Laten we ook doen aan nieuwe stedelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam, in Eiburg hebben we heel veel dingen gedaan aan het zelf kunnen opwekken van energie of van het kunnen hergebruiken van je afvalwater. Recreatie in het gebied, vinden we dat belangrijk of niet? Cultureel erfgoed in ons gebied, vind je dat? Zijn allemaal dingen, daar kan je van zeggen, ja, is dat nou belangrijk? Moet je dat doen? Maar wij zijn als Waterland natuurlijk heel erg belast met een hele grote historische erfenis van allerlei prachtige gebouwen die we ook hebben. Ja, moeten we die nou blijven onderhouden of niet? Hè? Dat zijn thema's die spelen. Een ander thema wat heel belangrijk is bijvoorbeeld innovatie in de afvalwaterketen. We hebben hier in Amsterdam een aantal jaren geleden een ongelooflijk geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. In West. Dus de meest energie-efficiënte afvalwaterzuiveringsinstallatie ter wereld. Die levert ook netto, gaat geen enkele kuub gas in. Dus die is heel goed ook vanuit klimaatdoelstellingen. Nou, daar zijn partijen die dat misschien niet hadden gedaan. Dat zegt, nou, doe het maar gewoon op zijn ouderwets, is het ook goed. Dat soort thema's spelen een rol. En een laatste thema wat ik nog kan noemen gaat bijvoorbeeld over inkomensaspecten. Hè. Moet je nou de armste mensen in de stad laten meebetalen aan de waterschapsbelasting of niet? Dat soort thema's komen ook bij ons langs. Nou, ze zijn er een heel scala aan dingen. Internationaal mogen waterschapsmensen internationaal zich inzetten of niet? Hè, om in ontwikkelingslanden dingen te doen. Daar kijken partijen ook heel verschillend naar. Het interessante is eigenlijk als je naar dat thema water kijkt. En dan vind ik ook zo fijn dat er verkiezingen zijn. Het brengt gewoon weer een beetje in de publieke bewustzijn van, oh ja, waterbeheer. En het is maar goed ook, want het is allemaal niet vanzelfsprekend dat het hier zo mooi is. Hè? De tijden veranderen, dus die verkiezingen zijn ook een moment waarop je het waterbeheer weer eens keer in het publieke debat krijgt.
Want het is een beetje van het netvlies verdwenen, waterbeheer. Waardoor komt dat, denk u?
Nou, ik denk dat een van de belangrijkste oorzaken is dat wij als ingenieurs, wij zijn gewoon hele keurige, trouwe uitvoerders. Geven ons een opdracht en we voeren hem uit. En eigenlijk sinds de...
En dat is maar goed ook, zou je zeggen.
En dat is ontzettend goed. En tegelijkertijd in deze tijd, waarin mensen gewoon betrokken willen zijn en niet willen weten van, nou, doe het maar voor mij. Ze willen ook weten van, ja, maar wat doe je dan voor mij? En wat kan ik eigenlijk zelf doen? We zijn bijvoorbeeld hier in Amsterdam bezig met een project. Dat heet Amsterdam Rainproof. En daarbij zijn we met burgers bezig. Wat kan je nou zelf doen om die enorme afvoer, die enorme regenbuien die nu vallen, hè, tegenwoordig, soort tropische regenbuien die ineens op Amsterdam vallen. Wat kan je nou zelf doen om die pieken en daarmee die overstromingsrisico's in de stad te beperken?
Maar is het nou zo dat ze dat echt willen weten? Ik bedoel, de opkomstpercentages voor die waterschapsverkiezingen zijn niet om over naar huis te schrijven, toch?
Nou, ik denk dat de opkomstpercentages van de vorige verkiezingen waren niet zo hoog. Ik denk deels ook omdat ze schriftelijk waren. Ja, dan krijg je al met al je posten en
gaat met de reclame weggegooid.
Nou, ik denk dat het veel beter is dat we het in de stembussen doen. Ik denk dat het ook veel beter is dat we het combineren met de Provinciale Staten. Maar ik denk ook, en dat is ook wel een van mijn redenen om zeg maar deze stap naar de waterschappen te zetten, is dat we tussen de verkiezingen ook die beleving van dat water wel eens een beetje mogen bijzetten. Hè? Ik heb straks heb ik je gevraagd om een liedje te spelen, de story behind the song. Ik denk dat mensen ontzettend weinig bewust zijn van hoe belangrijk water voor de stad is en wat je daar als burger voor plezier van hebt, maar ook wat daar voor jouw belastinggeld allemaal voor gedaan wordt. En daar zijn die verkiezingen zo belangrijk voor.
Dan neem ik nog een vraagje, want Amsterdam wordt geregeerd zeg maar door drie waterschappen. We hebben Noord, valt onder Noorderkwartier. En Zuid, zeg maar, Nieuwe Meer en zo, dat is Rijnland. En de rest is Amstelgooi en Vecht. Werkt u nou samen met die andere waterschappen? Dat ligt allemaal vlak aan elkaar natuurlijk.
Eventjes voor de grote orders. Rijnland heeft wel geteld 800 stemmers in Amsterdam. Dus dat is dat
ja, het
is
zijn
echt
heel
hele kleine. Ik zeg het maar even gewoon voor de hele
week. Maar ik ken het toevallig. Okay,
het
ja,
is volkomen juist. Alleen het is wel een hele kleine speler. Ja. Hè? En Noorderkwartier is ten noorden van het IJ. Dus het is wel verder weg. Ik zou bijna zeggen 80% van Amsterdam wordt verzorgd, beschermd, bediend door Amstelgooi en Vecht. Maar we werken wel als waterschappen heel erg goed samen. Dat vind ik ook het mooie van de waterschappen. Hè. Er wordt wel eens gepraat over bestuurlijke slagvaardigheid en zo. Nou, de waterschappen hebben als groot voordeel dat ze zo klein nog zijn. We zijn met z'n 20 in Nederland. 400 gemeentes, 20 waterschappen. Wij hebben dus in ons waterschap ongeveer 20 gemeentes, waaronder Amsterdam. Dat we ook als waterschapsbestuurders heel makkelijk samen kunnen optrekken. Hè, om die watersystemen ook met elkaar te verbinden. Dus er zijn ook allerlei samenwerkingsverbanden die wij met elkaar oppakken om ja, gezamenlijke opgaves ook te ontwikkelen.
Maar zou het niet efficiënter zijn om het gewoon allemaal bij de provincies onder te brengen? Dan heb je er nog maar 11.
Nou, ik denk het niet, want de provincies hebben in elk geval heel weinig echte waterexpertise. Kijk, de provincie bepaalt gewoon de ruimtelijke ordening. Daar werken we ook in die zin heel nauw mee samen. Dus als de provincie een plan maakt, een ruimtelijk plan maakt voor een gebied, dan spreken wij ook in op hoe je dat moet aanpassen aan de mogelijkheden voor dat waterbeheer in dat gebied. Maar omgekeerd, als het een keer is vastgesteld, dan zorgen we ook dat het waterbeheer er komt wat dat gebied nodig heeft. Ik denk op het moment dat je het onderbrengt bij de provincie heb je twee problemen. Het eerste is dat je de kennis kwijtraakt die in de waterschappen zit. En het belangrijkste is dat je dan toch in die grote tombola van die algemene middelen terechtkomt. En dan moet je maar afwachten, en ik kan je de uitkomst gewoon vertellen. Dan gaat er gewoon heel veel, wat nu nog waterinvesteringsgeld is, gaat naar andere doelen. En dan mogen mijn kinderen, nu nog 6 en 8, over 30 jaar ineens de rekening gaan betalen. Dat zou ik wel graag willen voorkomen.
Als allerlaatste, er ligt al een soort conceptplan voor de komende periode klaar. Wat zouden de speerpunten zijn wat u betreft?
Nou, ik denk dat er twee echt hele belangrijke speerpunten zijn. De eerste is gewoon wat wij noemen waterrobuust maken het gebied. Hè, want we hebben toch wel grote uitdagingen rond overstromingsrisico's vanaf de zee en vanaf de rivieren. Ook hier in Amsterdam. En daar moeten we ons gewoon op voorbereiden. Moeten we in investeren. Dat noemen we waterrobuust. Maar bijvoorbeeld ook dat je in de zomer heb je minder zoet water aanvoer. En dan moeten we voorkomen dat hier waterschaarste ontstaat. Zoetwaterschaarste ontstaat. Dus die aanpassing van het watersysteem aan klimaatverandering. Dat is een belangrijke doelstelling voor de komende tijd. Nou, daar kan ik nog wel een uurtje over door. Maar dat is in grote lijnen het doel. Het andere doel, dat heet waterbewust. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat we na de verkiezingen niet stoppen met dat contact met die burger te zoeken. Ik geef even één klein voorbeeld, hier in Amsterdam, 55% van de Amsterdammers is van biculturele origine. Wat hebben die voor verbinding met water? Hè? Nog afgezien van, laten we zeggen, de oude Nederlanders. Maar kunnen we die nieuwe groepen ook gaan bereiken met dat waterbeheer? En wat die daar voor rol in zouden kunnen gaan spelen? Dus dat waterbewustzijn is een heel belangrijk tweede speerpunt ook van ons waterbeheerplan voor de komende jaren.